Dit is de Patroon Podcast, waar Jan en Dries op zoek gaan naar wat noodzakelijk is om een rijk leven te leiden. Ondernemen, investeren en lifestyle design komen allemaal aan bod in deze gemoedelijke podcast. Wij zijn zelf geen experts, maar gaan samen met onze gasten op zoek naar hoe wij ons tijd en geld kunnen investeren om zo meer controle te krijgen over onze financiën en ons leven. Welkom bij de Patroon Podcast. Welkom bij de Patroon Podcast. Dit is nog eens een solo-episode. Dat is weer even geleden. Dries is druk bezig momenteel en ik ben binnenkort weg op wereldreis. Dus ik dacht, ik neem snel nog een paar episodes op. Dus verbaas u niet als je de komende weken enkele solo-episodes ziet verschijnen. In deze episode, winst op papier versus echte winsten. Als je denkt aan de rijkste mensen op deze planeet, wie komt er dan in gedachten op? Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos. Wat verbindt deze mensen? Wel, enerzijds zijn allemaal Amerikanen, maar dat is gewoon puur toeval van het voorbeeld. Maar een van de zaken is dat ze een groot deel van hun vermogen in één bedrijf zit. Op de aandelenbeurs schommelt de waarde van hun bedrijf dagelijks een paar procent. Wat neerkomt dat ze elke dag een paar miljoen armer of rijker worden. Het moet een raar gevoel zijn. Je slaapt eens een dagje uit en je bent ineens 5 miljoen armer. Oh, je hebt bijna medelijden met deze miljardairs. Uiteindelijk bezitten ze altijd wel hetzelfde deel van hetzelfde bedrijf. Het is niet omdat het bedrijf 5 miljoen minder waard is volgens de markt, dat zij minder van het bedrijf hebben. De prijs die één iemand voor het aandeel wilt geven, scheelt gewoon een beetje. De factoren kunnen aan je bedrijf gelinkt zijn, of ook totaal niet. Als er morgen slecht nieuws uitkomt over je concurrent, kan het zijn dat mensen geloven dat er voor jouw bedrijf ook een slechte periode aankomt. Als er morgen een nieuwe lockdown komt, doet dat meestal geen goed voor jouw aandelen. Dit is wat in vakjargon wel vaker omschreven wordt als paper profits, of winst op papier. In theorie hebben deze rijksten op de planeet wel miljarden aan vermogen, maar tot zij het ook verkopen, is die winst niet gerealiseerd. De reële winst kan je pas op het einde van de rit uitrekenen, en je totale aankoop- en verkoopprijs bekend zijn. Nu is het natuurlijk niet zo dat het per se wenselijk is om alles te verkopen. Deze mensen geloven in hun bedrijf en hebben voldoende cash opzij staan om eventjes verder te kunnen. De dagelijkse kosten, ze zullen nog wel net de stijgende energieprijzen voor hun eigen woning aankunnen. Nu, wat gaat er gebeuren als ze verkopen? Want stel dat Elon Musk al zijn aandelen mag verkopen. Wat doet dat met de prijs van Tesla aandelen op de beurs? Momenteel bezit Elon Musk nog 17% van de aandelen van Tesla. Dus op de vraag. Op de aandelenmarkt wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod. Wanneer er ineens miljoenen extra aandelen op de markt worden aangeboden, geeft dit een gigantische neerwaartse druk op de prijs. Het kan dus gerust zijn dat wanneer hij verkoopt, hij de prijs doet kelderen als zot. En veel minder krijgt dan de huidige winstpapier. Het kan dus zijn dat je soms leest, ah ja, Elon Musk is de rijkste persoon op deze wereld. Hij is triljonair. En dan staat echt niet op zijn bankrekening een triljoen dollar of dergelijke. Dat is niet hoe dat werkt. Dat is vaak ook hetgeen wat in taxatiediscussies een beetje vergeten wordt. Dus we moeten dat belasten. Dus, oké, maar iemand anders moet die aandelen dan wel overnemen. En dan dwing je eigenlijk gewoon van de ene rijke mens zijn aandeel te verkopen aan de andere rijke mens. Saai discussie. Maar, nu, waarom wou ik daar episode over doen? Wel omdat ik recent een hele hoop voorbeelden heb gezien van mensen die winsten op papier als reële winsten zien. Mijn beste voorbeeld? Ik denk ondertussen 2 jaar geleden had er iemand $8000 in een rommel cryptomunt gestoken. De Shiba Inu. En doordat de persoon heeft vastgehouden aan die munt, doorheen gigantische prijsstijging, heeft hij nu een gigantische marktwaarde. Deze, laten we het maar een gok noemen, heeft hem een vermogen van meer dan 5 miljard euro opgeleverd. Op het hoogtepunt. Ik weet zelf niet welk percentage dat winst is, maar het is voldoende. Het is, gaat over miljoenen procent winst. Nu gaat die persoon daar ooit 5 miljard voor krijgen. Het is hetzelfde verhaal als bij Elon Musk. De kans is zeer klein, aangezien op dit moment de marktwaarde van de nutteloze munt ongeveer 35 miljard was. Ja, ik neem deze episode in het verleden op, dus bedragen zijn natuurlijk relatief. Het kan zijn dat al een pak lager staat, maar Ja, dus die persoon heeft ongeveer 1/7 van alle munten in circulatie in bezit. Dus zeer vergelijkbare cijfers met Elon Musk zijn Tesla-aandelen. Als die persoon die prijs wil behouden wanneer hij wil verkopen, dan moet er dus eigenlijk een extra 5 miljard in deze waardeloze cryptomunt vloeien. Ik weet niet of jij ergens 5 miljard hebt liggen, maar zelfs de meeste overheden hebben dat niet zomaar op de bankrekening staan. Qua context bijvoorbeeld, de Vlaamse begroting is ongeveer 45 miljard euro per jaar. Nu, wat ben je daarmee? Op dit moment zit je als luisteraar waarschijnlijk te denken van, mooi, maar dat is een luxe probleem. Ik zie nog wel hoe ik het oplos wanneer ik dan miljardair ben. Eerst en vooral denk ik dat je goed moet uitkijken als kleine belegger in sommige van de bedrijven waarin je belegt. Hoe zit het met de andere aandeelhouders? Hoeveel bezitten deze en wanneer mogen ze zelf verkopen? Nu, de meeste beursgenoteerde bedrijven moeten zich aan redelijk wat regels houden, dus het is vrij transparant wanneer iemand hoeveel mag verkopen. Waar de regels niet echt gelden is in het land van crypto's, decentralized finance, NFT's. En ik heb de laatste maanden redelijk wat onderzoek gedaan naar NFT's op deze planeet. De non-fungible tokens, het zijn, om het simpel uit te leggen, digitale kunstwerkjes waar je de eigendomsbewijzen van kan kopen. Vaak publiceren de eigenaars een hele serie van duizenden van de NFT's, waar ze een groot deel van de kunstwerken zelf bijhouden. Ik heb sommige projecten gezien waar de vaak anonieme eigenaars tot 90% van de kunstwerken in hand hadden. Deze projecten worden dan nog vaak op miljoenen aan waarde geschat. En ergens is dat een situatie waar het aanbod artificieel laag gehouden wordt en waar je als koper totaal geen controle hebt over wat er met de 90% van de openstaande werken gebeurt. Je hangt af van iemand anders zijn goodwill, om in de toekomst niet alles in één keer te releasen. Je winst op papier is misschien wel heel groot, maar op het moment dat je kan verkopen, heb je totaal geen accurate prijs. Nu geldt datzelfde ook voor vastgoed bijvoorbeeld. Ik heb de afgelopen maanden zoveel mensen horen zeggen dat ze geniaal zijn en hoe ze zoveel rijker zijn geworden de afgelopen jaren, doordat de prijzen van hun pand gestegen zijn. Nu hoor je mij al komen, allemaal mooi en wel, maar tot je iemand vindt die de waarde wilt leggen, heb je niks. Als niemand de waarde op tafel legt, waar sta je dan? Nu, het kan het wel zijn dat je bijvoorbeeld meer kan vragen in huur, of dat je, in het geval dat je zelf woont, je pand hebt geüpgrade en daardoor het hogere nut voor jou oplevert. Dat is eigenlijk wel winst, die is reëel, die zich uitbetaalt in dagelijks hoger nut van de woning, of dat nu in gebruiksnut voor jezelf of huurinkomsten is. Maar dat wil op zich niet zo heel veel zeggen over de verkoopwaarde. En het is zeer verleidelijk om te kijken op immo-sites, om te kijken, wat zijn de gelijkaardige panden in de regio aan het doen? Eigenlijk is dat heel leuk en ik doe dat zelf ook regelmatig, maar het is wel gewoon belangrijk om in je achterhoofd te houden dat dit over vraagprijzen gaat en niet over reële prijzen die betaald worden. Bovendien kan je ook moeilijk aan schatters vragen om een reële prijs. Toch niet voor niets. De gratis schattingen die je kan bestellen, komen bij immo-kantoren. Die het als een marketingtruc gebruiken om je te verleiden om via hen te kopen en te verkopen. Deze mensen zijn niet per se neutraal, aangezien ze alle belang bij hebben om de hoogste prijs te schatten van alle makelaars. Vanaf dat je hun klant bent en het pand niet aan die prijs verkoopt, zullen ze druk op je zetten om je prijs alsnog te laten zakken. Ik heb zoveel vrienden gezien die ze worden binnengelokt door immo-makelaars die gewoon zeggen van ja, uw pand is 320.000 euro waard en wij gaan dat voor u halen, terwijl andere schatters 270 schatten en oké, ze gaan dan voor die persoon en dan er komt amper een volk over proef. Een maand later, ja, zullen we toch niet naar beneden stellen, naar 305? Nog voordat je ja zegt, misschien moet je 299 doen, dan is een psychologische prijs en zo wordt er steeds afgebouwd en afgebouwd. En er is geen eenmalig verhaal, ik heb dat van heel veel jonge mensen gehoord. Er worden heel mooie bedragen beloofd. En dat is een marketing truc enerzijds. En het is stel vooral die werkwijze een beetje in vraag. En ik wil ook niet alle makelaars zwart maken. Er zijn voldoende die het beroep heel eerlijk uitvoeren. Maar je hebt natuurlijk wel dat soort mensen in je portfolio aan makelaars, om het zo te zeggen. En het probleem dat ik vooral wil aankaarten is, Je moet je niet blind staren op wat een makelaar of een immo-site zegt dat je pand waard is, om te babbelen hoe rijk je bent. Het is zeer pijnlijk omdat je gelooft dat je rijker te zijn dan je eigenlijk bent. Wat allemaal goed en wel is, zolang je die bedragen niet nodig hebt. Zolang je niet daadwerkelijk moet cashen, ze nodig hebt om van te leven. Stel dat jij morgen je pand verkoopt en je makelaar zegt van ja, het is 350 waard. En je denkt, oké, dat is goed. Oh, ik heb nog 50.000 euro ergens van aandelen of weet ik veel wat. Ik ga beginnen bieden op panden van 400.000 euro, want ik krijg toch 350 van die ander. En dat is natuurlijk waar je in een tricky situatie zit, als je dan je eigen pand niet kan verkopen voor die volle prijs en dan wel verbonden bent aan de nieuwe aankoop, dan zit je in de problemen. In de beleggerswereld hoor je dan ook wel vaker de opmerking, je hebt pas de winst als je verkocht hebt. Al tussen de liggende is mooi, maar zeker het finale rendement kan pas berekend worden wanneer je geld terug hebt uitgehaald. Pas dan kan je echt een vergelijking maken met bijvoorbeeld het inflatieniveau over die periode, of wat een index presteerde. Dus ik moet nog zien of dat alle crypto-miljonairs die in belachelijke munten en belachelijke NFT-projecten hele mooie winsten op papier hebben, hoeveel dat daar effectief uitkomt. En dat is niet om jullie blind te staren en te zeggen van oh nee, hij is heel sceptisch over alles en natuurlijk ben ik sceptisch, maar ik denk dat het vooral belangrijk is voor gewoon even bij stil te staan van reken jezelf niet te rijk, zeg je job niet op, nog voordat je NFT-project gecashed is, bij wijze van spreken. Breng voldoende diversificatie in, zodat moest één assetklasse dalen, dat je op zijn minst toch wel verder kan. Dat je niet gelijk de Elon Musk's van deze wereld al je geld in twee bedrijven hebt zitten en moet hopen dat die waarde blijft stijgen voor bijvoorbeeld Twitter te kopen, dat hij destijds van plan was. Daar werden bij de banken waarborgen gevraagd in Tesla-aandelen, omdat hij heeft niet voldoende geld om gewoon Twitter cash te kopen. Dus er zijn een hele hoop constructies mogelijk, maar pas op met te grote concentraties in bepaalde illiquide investeringen. Dat was het voor deze episode. Ik hoop dat het een beetje leuk was. Het is lang geleden dat wij een solo-episode gedaan hebben, dus ik hoop dat het van was. En tot de volgende. Bye bye.